In Daniël 8 waren wij bij schriftgedeelten dus die op een of andere wijze rechtstreeks samenhangen, expliciet zou ik willen zeggen, rechtstreeks samenhangen met de profetie van Daniël 9, dat wil zeggen de 70ste week in het bijzonder. Ik heb u erop gewezen dat de volgorde in de Bijbel anders is. Je krijgt Daniël 7. En je blijft zitten met het idee, zij worden in deszelfs hand overgegeven tot een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Want dat is het dan in Daniël 9 vers 27. Wat zei ik, 27? 25, het is Daniël 9 vers 25. En daarna in Daniël 8... lezen wij over het wegnemen van de continue uitvoering van de religie, de waarheid die ter aarde geworpen wordt enzovoorts. Hetgeen dan toch overeenkomt met wat je inderdaad in Daniël 7 vers 25 en daaromtrent gelezen hebt. Gaat om dezelfde tijd, waarna ook een tijdrekening volgt, maar kennelijk gaat dat over twee perioden die bij elkaar gerekend worden. Eén uit het verleden, uit de dagen van Antiochus. En één uit de toekomst, uit de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen 1040 dagen in het verleden en 1260 dagen in de toekomst. Voor zover het te controleren is, klopt dat. En dan zeg ik voor zover dat te controleren is. Voor de rest heb ik erop gewezen dat met al die profetieën hier in Daniël het zo is, dat er ergens verdwijnen ze, vervagen ze en daarna doen ze weer op uit de mist. En wat er intussen gebeurde, Daniël viel in een diepe slaap. Maar die slaap, inclusief de eventuele dromen, niet alleen van Daniël, maar ook van anderen, hebben altijd betrekking op de merkwaardige omstandigheid van onze bedeling, die beschouwd kan worden als een onderbreking in de normale voortgang van Gods heilsplan. Dat is het niet, maar voor zover het gaat om zichtbare dingen, de uitwendige, aardse, fysieke dingen, ja, dat staat stil. En Gods werk is een werk waarbij hij een hemels werk doet, de verzameling van een hemels volk, van mensen die der hemelse roeping deelachtig zijn. Dat is Hebreeën 3 voor de gelegenheid, enzovoorts. Of ook wel gewoon verborgenheid. Een werk dat God bedekt doet. Dat wil zeggen, tot grote ergernis van vele christenen die er delen hebben trouwens, want ze willen graag wat laten zien. Maar ja, de Heer trekt zich terug achter een wolk. En daar doet hij wat. En intussen heb ik dus ook gezegd eigenlijk dat al die dromen in de Bijbel niet de normale uitdrukking zijn, niet de normale manier zijn waarop God zijn woord bekend maakt. Het is een extreme manier, het is een uitzonderlijke manier. Maar dat is omdat als het over dromen gaat, dan gaat het specifiek, geheel of gedeeltelijk, over onze tegenwoordige tijd. En daarom vind je dan vervolgens ook weer dat vooral mensen die Jozef heten, dromen. En daarna Daniël en zijn, nou ja, en Nebukadnezar, maar dat is in de dagen van Daniël. Maar in al die gevallen heeft het van doen, op wat voor wijze dan ook, met onze tegenwoordige tijd. En dat is al ingezet in Genesis, maar die heb ik u genoemd, met de diepe slaap, maar in Adam geraakte. En toen deed God ook een werk, hij bouwde Eva als beeld van de gemeente, en dat staat gewoon expliciet in de Bijbel. Als je het één keer ziet, dan zijn het heel simpele en voor de hand liggende dingen. En hier is dat dus ook zo, want vers 17 zegt, nee, het is nog tot de tijd van het einde. En wat er dus verder volgt, te bestemder tijd, ja, dat heeft betrekking op wat nu nog steeds toekomst is. En daar gaat het maar om. Waarna we dus inderdaad terechtkomen in Daniël 9, maar daar ga ik nou maar niet meer op in. Het moet duidelijk zijn dat het gewicht van die profetie die dan uiteindelijk komt, die ligt inderdaad in het allerlaatste vers, in vers 27. Hij zal met de velen een verbond bekrachtigen, En daarmee begint de 70e week van Daniël, die prompt verdeeld wordt in twee delen. En dat moet zijn twee gelijke helften. Ja, dat is ons reeds aangereikt door tijd, tijden en een halve tijd uit Daniël 7. Dus het is inderdaad in het midden van die week enzovoorts. Het zijn twee gelijke helften. En die twee gelijke helften die worden in de loop van de Bijbel nog enige malen genoemd. In de eerste plaats komen we hier in Daniël 12 nog een keer tegen. Helemaal aan het eind van het hele boek. Want daar wordt ook weer gesproken over in vers 7, Daniël 12, vers 7. Was dat na een bestemde tijd en bestemde tijden en een helft. Dat is ook één tijd, twee tijden en een halve tijd. Dan zal hij voleind hebben te verstrooien de hand des heilige volks. Al deze dingen zullen dan voleind worden enzovoorts. Kortom, daar wordt het weer genoemd. En dat is kennelijk nog steeds diezelfde tweede helft van de 70e week van Daniël. Met die verdrukking waarover gesproken werd in vers 1 van Daniël 12, die we ook al genoemd hebben. Die tijd zal zijn een tijd van benauwdheid, hoewel niet, die er niet meer is geweest en ook niet meer zijn zal. En ook Daniël geeft als commentaar, doch ik verstond het niet. Vers 8. Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet. En ik zeide, mijn heren, wat zal het einde zijn van deze dingen? Want als het dan toch gaat over al die volkeren, en dat is in hoge mate het geval ook hier in Daniël in deze profetie, dan krijgt Daniël alleen wat te horen feitelijk, alleen maar over het Joodse volk, eindigen tot de 70e week van Daniël en die eindigt dan met de verzoening van het volk, althans van het Joodse volk als zodanig. Maar ja, daarmee is natuurlijk toch niet het koninkrijk van David gevestigd, geopenbaard over alle volken. Dus Daniël zegt gewoon, ik begrijp het niet. Wat zal het einde zijn van deze dingen? En dan volgt vers 9. Hij zei, ga heen Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Het punt is namelijk dat nogal wat aspecten van het hele verhaal verborgen blijven, omdat ze van doen hebben met wat er zou gebeuren als het Joodse volk als zodanig überhaupt niet tot geloof zou komen. In het verleden, het gaat dus over onze dagen. En dan staat er een algemene uitdrukking. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan. Dat is meteen waarom er zoveel discussie over is. Men begrijpt het niet. Maar de verstandigen zullen het verstaan. Die werden trouwens al eerder genoemd. De verstandigen. In vers 3 en in vers 4. Maar toch. En dan komt er toch nog een toelichting. Als een soort PS. Alsof het helemaal echt een naschrift is. Degenen die zich bezighouden met bronnensplitsing zullen het vast wel tot een latere toevoeging verklaren. Zo van, dat heeft iemand er later aan toegevoegd, want het past helemaal niet in het schema van het boek. Maar ik vind het wel grappig, zulke dingen. Daar staat vers 11. En van die tijd af dat het gedurige, of er nog steeds uit hoofdstuk 8, weet u wel. Dat wil zeggen de continue Joodse tradities, rituelen. Dat is dus vanaf het midden van de 70e week. Van die tijd af dat het gedurig zal weggenomen en de verwoestende gruwel, daar heb je hem, zal gesteld zijn. Dus inderdaad, van indien gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, merken daarop. Dat is het midden van de 70e week. Dan begint dus Matthäus 24, waar we waren. Dan begint dus de grote verdrukking. Grote verdrukking, hoedanig niet is geweest en niet meer zijn zal. Dat zijn de woorden hier uit dit hoofdstuk, vers 1, zoals we gezien hebben. En nu staat er vanaf dat tijdstip. zullen zijn 1290 dagen. En wij dachten dat het was 1260 dagen. Toch? Want de tweede helft van de 70ste week, dus vanaf de gruwel der verwoesting tot het einde van de 70 weken totaal, en dus tot aan de komst van de Messias en wat het maar is, een eeuwige gerechtigheid aan te brengen over dit volk en deze stad, is 1260 dagen. Hier staat 1290 dagen worden er geteld vanaf het midden van de 70ste week. Dus dan ben je 30 dagen en volle maand voorbij het einde van de 70ste week. Hebben u dat? 1260 en daarna wordt het plus 30. Dan ben je dus hier ergens na de 70ste week, een maand later. Toch? Maar er staat niet bij wat er dan is, wat er dan aan de hand is. Er staat gewoon, zullen zijn 1290 dagen. En dan hoop je dat er gezegd wordt wat er dan is, 30 dagen later. Maar in plaats daarvan staat er nog een opmerking. Ik vind het leuk, die ding hoor. Er staat er, wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. 1335. 1335 dagen. Dus er komt niet alleen 30 bij, er komt ook nog 45 bij. Eerst één maand en dan nog anderhalve maand. Maar er wordt niet gemeld wat er dan aan de hand is. Dus dat hoef ik nou ook niet te doen. Dan kunnen we meteen verder hebben. Hebben we dat weer gehad. Ik kan het ook onmogelijk uitleggen. Nu. Maar als je nou weet. Maar daar hebben we het hopelijk nog over. Maar langzamerhand kom ik natuurlijk in tijdnood. Zoals altijd. Het hoort gewoon zo. Dan komt u nog eens terug, zal ik maar zeggen. Het is klantenbinding. Maar ja. We zullen dat nog wel eens doen dan. Maar u begrijpt toch dat aan het eind van die 70ste week, dan heb je van doen met de verzameling volk, met name uit Jeruzalem, dan wel met name uit het Joodse volk, in de woestijn. We hebben gelezen in Matthäus 24, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting, het is duidelijk dat dit een afgodsbeeld is natuurlijk, voorstelt. Daar staat het, dan moet je vluchten, maar dat is dan ook het eind van het verhaal. Dat is de allerlaatste mogelijkheid. En in Openbaring 12 heb ik heel snel geciteerd en ik heb gezegd, daar staat, en de vrouw vluchtte naar de woestijn en het blijkt dat ze daar 3,5 jaar de tijd voor heeft, 1260 dagen, gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Die worden dus verzameld ergens buitenslands. Heb je dat? En aan het eind van de 70ste week, als de Heer komt tot de Olijfberg en de Olijfberg scheurt, Zacharia 14, dan wordt een overblijfsel uit de stad eveneens verzameld in de woestijn, in een plaats aan van God bereid dus, zelfde plek, toch, logischerwijze. In Azal heet het daar, in een toebereide plaats, en daarom lees je in Openbaring 12, een plaats bereid, van God bereid. Dat is de verwijzing naar Azal in Zacharia 14. Dat ontstaat vanzelf, die gedachte ontstaat vanzelf, als je die schriftgedeelten naast elkaar legt. Heb je dat nog? Dus je eindigt na 1260 dagen met een gescheurde olijfberg, maar met een overblijfsel dat verzameld is ergens op een plek in de woestijn die daartoe bereid is geworden van oudsher. En ik heb u gezegd dat dat Petra moet zijn, logischerwijze, omdat die plaatsnaam in dat verband genoemd wordt enige malen, ook verschillende plaatsen in de Bijbel, en ook omschreven wordt, dat wil zeggen met andere termen, namelijk Edom wordt genoemd, Paran wordt genoemd, dat is het gebergte daar, Bosra wordt genoemd, en bovendien kennen we het uit de oude geschiedenis onder Mozes en daarna Jozua. Dat die route langs Edom zou gaan, enzovoorts. Verder heb je daar natuurlijk ter plekke, ter plekke vertel ik het met genoegen, uiteraard heb je daar ter plekke natuurlijk dat beruchte, de beroemde, het legendarische Snake Monument, wat moet het slangenmonument, daar hoog in die berg, en hoe komt dat daar, wie heeft dat gemaakt, dat weet niemand. Maar ja, dan moet je de Bijbel maar kennen, dan kom je er wel achter hoe dat zit daar. Er heeft zich nogal wat afgespeeld in de geschiedenis, maar die plaats staat daarvoor klaar. Dat is de klassieke bergplaats. Ik mag het allemaal niet vertellen, ik heb er geen tijd voor, maar ik doe het dan toch. Historisch, kost je moeite om het erachter te halen, maar historisch, toen Jeruzalem viel, veroverd werd door Nebukadnezar, dat waren drie data, maar dat doet er, drie verschillende jaren, maar dat doet er nou niet toe. Maar toen dat gebeurde, zijn inwoners van Jeruzalem, dat wil zeggen uit Judea, gevlucht naar Petra. Er wordt nog naar verwezen in Bijbelse profetieën, want ze zijn er niet al te hartelijk ontvangen geworden door Edom. En daarom heeft de Heer nog wat een openstaande rekening met Edom, dat dan ook als eerste geoordeeld zal worden na Jeruzalem. Ook logischerwijze, want daar gaan ze naartoe en daar begint het dan. Dus. En verder, hoe wisten ze dat ze naar Bosra, naar Petra moesten vluchten? Naar Sela in het Hebreeuws, Sala in het Arabisch, vooruit maar weer. Hoe wisten ze dat? Oké. Okay. Toen Jeruzalem omsingeld werd door de Romeinen, en daarna het beleg ook weer werd opgebroken, net als onder Nebukadnezar, en men dus de gelegenheid had alsnog te vluchten, de stad uit, deed zich precies hetzelfde voor. Daar heeft zich een flink aantal Joden uit de voeten gemaakt en is gevlucht naar Petra. Zodanig dat daar nog steeds de locatie wordt aangewezen binnen Petra waar ze zich gevestigd hebben. In An-Nazar. Het is een eentje lopen, maar je kunt het in ieder geval vanaf de hoofdweg van Petra kun je het gewoon zien. Dat staat. Enzovoort. En het is Nazar genoemd, omdat het genoemd is naar de Nazarener, de man van Nazareth. Waarschijnlijk zijn het christenen geweest uit die eerste christengemeente uit Jeruzalem die daar naartoe gevlucht zijn. Maar dan nog, ik vertel het alleen maar om aan te geven dat men wist waar men naartoe moest kennelijk. En het heeft sporen nagelaten, staat in de geschiedenisboeken. Het interesseert niemand, maar toe maar. Zo was het nou eenmaal. En in de toekomst zal het precies zo hetzelfde gaan. Uittocht buiten de legerplaats naar een plaats in de woestijn. Sommige van de data waarop je nu terechtkomt, want ik ga ze echt niet specifieker noemen, eigenlijk kun je ze allemaal in de Bijbel vinden. Het is wat ingewikkeld, maar je kunt ze allemaal in de Bijbel vinden. Eerst een maand later en dan nog anderhalve maand later. En als u het mij vraagt, want dat neem ik dan maar aan, want ik ben hier nu toch. Als u het mij vraagt, ik geloof dat precies een maand later de Heer verschijnt aan dat overblijfsel daar in Petra. Niet in de eerste tiende van de eerste maand, de tiende van de tweede maand. Beslot als ze in de eerste maand het Pascha niet mogen vieren omdat ze onrein zijn, en dat zijn ze, moesten ze het vieren in de tweede maand. Ik denk dat ze dat gaan doen en dat op de tiende het paaslam alsnog verschijnt, maar nu niet op de berg voor Jeruzalem, op de Olijfberg namelijk, want dat was de tiende van de eerste maand, maar nu op de berg die voor Petra ligt op de tiende van de tweede maand, de berg van Lazarus. Eliazar moet ik nu zeggen, want de Olijfberg was van... Ik zeg het maar, ik weet niet of u me zo snel volgt, maar het rijmt allemaal op elkaar. Zelfs als u het uittekent. De Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem, en de berg Hor, want dat is hem. Jebel Aaron, de berg genoemd naar Aaron, aan de westkant van Petra. Aan de andere kant van de, hoe heet dat, de Wadi Araba enzovoorts. Het is verbijsterend als u het ziet. Maar toe maar. Maar ik denk dat dat zo is. Bovendien, wij leren, dit is klassiek, dat is ook Johannes de Heer, zal ik maar zeggen, en Schofield en wie het maar zijn. Dat is klassiek. Als de Heer verschijnt, zal men hem herkennen, vandaar dat we daar liederen zelfs over hebben, aan de tekenen in zijn handen. Zoals Thomas. Na een week, weet u nog? Thomas, na een week. Nou ja, goed. En het wordt beschreven in Zacharia 13, reeds, dat dat zo staat. En bovendien zelfs in Zacharia 12, nog een hoofdstuk eerder. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze vragen hem, wat zijn die tekenen in uw handen? Maar u denkt toch hopelijk niet dat in de chaos van de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week, waarbij dan ook nog de zon verduisterd wordt en de manaschijnsel niet geeft en de aardbevingen plaatsvinden en die vijandelijke legers ook nog dood neervallen en wat er maar is, dat dan men doodgemoederd is en zegt, hé, wie staat daar op de Olijfberg? Oh, hij scheurt. Laten we eens vragen wie hij is. Dat geloof je toch niet dat het zo gaat? Daar hebben ze helemaal geen tijd voor. Het is wegwezen. Vluchten. De stad uit, enzovoorts. En nadat men immers de naam des Heren heeft aangeroepen, de term komt uit het Oude Testament, dus het is de naam Jehovah, heeft aangeroepen. En als er dan iemand in een lichtende gedaante verschijnt op de Olijfberg of boven de Olijfberg die dan scheurt terwijl Jeruzalem verwoest wordt, dan weet je toch wie dat is die daar verschijnt. Dan is toch de verhoring van dat gebed, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt en er verschijnt, let op het woord schijnen, dan schijnt, er verschijnt Jehovah. Oké. Je kan het de bekering van het volk noemen, als men de naam des Heren aanroept. Maar dat betekent niet dat ze gelovigen zijn op dat moment. Want geloof is geloof dat Jezus de Christus is en de Heren. Dat God deze Jezus die gij gekruist hebt tot Heren en tot Christus gemaakt heeft. Want dan kan wel zijn dat ze Jehovah zien op die berg, of boven die berg, of in, aan de hemel, of hoe het maar staat in Matthäus 24. Hierna gaan we daar naartoe. Dat kan wel zijn, maar daarom weten ze nog niet dat het Jezus is. En daarom vragen ze hem bij gelegenheid, wat zijn die tekens in uw handen? Maar ik geloof niet dat het op die dag gebeurt. Op die dag vlucht men naar de woestijn, waar men verzameld wordt. En als men zich dan bekeerd heeft, zou men toch netjes het Pascha moeten vieren. Maar deze gelegenheid kon niet, want het zijn de dagen van Pascha. 10e van de eerste maand. Ja. Dus dan wordt het in de volgende maand. Komt goed uit, want men is in Bosra, de schaapskooi, Petra, de schaapskooi. En ze moeten een paaslam in huis nemen. En ik stel me zo voor dat waar eens voor het eerst Eleazar in zijn priesterlijke kleding gehesen werd op de berg Hor, waarbij Aaron zijn vader opvolgde als de tweede hoge priester, dat op diezelfde locatie de Heer verschijnt in heerlijkheid als de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Dat is Lazarus of Eleazar. Nou ja, en op de locatie, ik kom nooit goed uit mijn woorden daar, want het ontroert me altijd. Maar op die locatie kun je dus inderdaad die bergtop daar zien liggen. Dan zien we wat daar gebeurt. Kost je echt een gemoeite, je moet wel kijken, maar doe maar. Maar ik geloof dat daar dus de Heer zelf zal verschijnen. En dan is er de gelegenheid, maar wat zijn die tekenen in die handen? En dan is het niet de eerste maand, maar één maand later. En daarnaast had ik natuurlijk eerst nog erop moeten wijzen dat het toch vreemd is dat de Bijbel zegt, ja, als je het in de eerste maand niet hebt kunnen vieren omdat je onrein was van een dood lichaam of zo, dan mag het in de tweede maand. Waarom staat zoiets in de Bijbel? Nou ja, omdat het ooit een keer zo gebeuren zou. En van doen hebbend uiteraard met de definitieve komst van de Messias. En misschien onderweg daarnaartoe ook nog een keer. En dat is ook zo, want onderweg daarnaartoe in de Oud-Testamentische geschiedenis gebeurt het ook een keer. Dat men het viert in de tweede maand. Zo vaak heeft men het niet gevierd, maar een van die keren was dat toch in de tweede maand pas. Hebben die dat nog? Nou ja, en wat je, dat denk ik, dat is na 30 dagen en dan heb je nog een datum. Volgens, op een of andere wijze valt dat samen met het Chanukka-feest, maar dat is heel moeilijk uit te leggen. Het feest van de herinwijding van een tempel, 45 dagen, maar goed, dat is ingewikkeld, dus leg ik niet uit. Maar nog anderhalve maand later, wij wachten nog op één gebeurtenis. In die locatie. En dat is die van, wat was het, Micha 2? Als ik me goed herinner. Namens een beetje zo naar Micha 2. Ja, Micha 2. Vanaf vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Alzo zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten. Verzamelen dus. Als schapen. En ik lees hem als schapen te Bosra. Je kan het ook meteen vertalen als schapen in hun kooi. Maar de naam Bosra wordt sowieso geassocieerd met Edom. Andere keer ga ik uitleggen dat Bosra en Petra, mijn zinziens, volstrekt dezelfde plek is. Wat wij Petra noemen is Bosra en wat wij noemen El, hoe heet dat daarboven? Daarboven die berg. Ik ben de naam niet kwijt nu even. Dat straks komt. El Biara, dat is hem, ja. De hele klim is het trouwens, om er te komen ook nog. Maar vanuit die boven die berg, dat is het echte Petra. Die rots daar bovenop, dat is het echte Petra. Sela, zoals het in de Bijbel genoemd wordt. Maar wij gebruiken de naam voor wat daar beneden aan die berg is. Dat is die dalketel. En die kun je met recht Bosra noemen, omdat het verzeerd als een grote schaapskooi. Maar het is in principe dezelfde locatie. En de namen worden door elkaar gebruikt, als u mij vraagt. Ik zal het tezamen zetten als schapen te Bosra. Daar zal Israël verzameld worden. Dat is in de woestijn van Edom. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen gonzen. Deunen mag ook natuurlijk, gonzen. De doorbreker, Peres, Perseus, de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken en zij zullen doorbreken en door de poort gaan. Wie ooit langs de normale route Petra verlaten heeft, weet wat dit is. Dat kan niet missen. Dat is dwars door de kloof, de sik. Van een anderhalve kilometer lang. Dat wil zeggen het smalle gedeelte dan, want daar hebben we het over. 1600 meter. De weg omhoog, uit de dalketel omhoog, door de smalle kloof naar buiten toe. Dat is de poort. En het is een soort van doorbreken, want het is een breuk in de berg eigenlijk. Ze zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de heren in hun spits. U begrijpt toch dat dat twee keer hetzelfde is? De koning is de heren die hen voorgaat in hun spits. Die loopt voorop. Dat is dus niet de intocht in Jeruzalem. Dit is de uittocht uit Petra. Heb je dat? Je kan trouwens geen andere locatie bedenken waarop dit van toepassing zou zijn. Als het al een natuurlijke locatie is, wel, dat is het. Zie? En waarom gaat men daaruit? Wel, u weet wat er moet gaan gebeuren. Men moet het land gaan reinigen, men moet Jeruzalem gaan bouwen enzovoort. Er moet een koninkrijk gesticht worden en het moet uitgebreid worden over de hele wereld en over alle volken. Vandaar dan ook dat je hier In Daniel nog, dan moet ik even terugbladeren, hier in Daniel lees je op de laatste bladzijde van Daniel, dat is Daniel 11, lees je inderdaad over Edom, Moab en Ammon in vers 41. Maar ja, dat ligt voor de hand, want dat zijn precies de gebieden waar men door moet als men langs de King's Highway, de koninklijke weg van Petra, naar Jeruzalem trekt. Dat is Edom, Moab, Ammon, je kan het niet missen. die landen komen het eerst aan de beurt. Begrijp je wel? En daarna is het, wie komt er toch van Edom? Enzovoorts, uit Jesaja. Nou goed, meer ga ik daar nou niet meer over zeggen, want ik ga terug naar Matteüs 24. En terwijl ik dat doe, zeg ik nog even wat tussendoor. Toen ik ooit, heel lang geleden dus, deze dingen met mijn vader besprak, toen zei hij, letterlijk, hij zei, nou ja, dat je na de 70ste week niet meteen de 1000 jaren hebt. Och, hij zegt, ik heb altijd gedacht van wel, maar ik heb ook wel begrepen dat je dan eerst een overgangstijd krijgt waarin het een en ander nog gerealiseerd moet worden. En, zei hij, en dan heb ik altijd gedacht dat dat 40 jaar zou duren. Want ja, zoiets duurt nu eenmaal 40 jaar. Verzoeking, strijd, totdat de rust komt, dat gaat 40 jaar aan vooraf. Dus ja, dat was dicht in de buurt. En wij rekenen 7 jaren en dan nog 33 jaren, maar het is 40 jaar. Dus zoveel scheelt het niet in de praktijk. En daar gaat het maar om. Men zou begrijpen dat het een en ander nog volgen moet. En daarna wordt het ook allemaal niet zo moeilijk meer om het te begrijpen. Maar ik ging naar Matteüs 24, waar we ooit waren, in vers 15, de gruwel der verwoesting. Wanneer je die ziet, dan moet er gevlucht worden. Dat wil zeggen, dat is zo ongeveer wel de laatste vluchtmogelijkheid. Dat is hoe het verteld wordt. Waaruit volgt dat men dus eerder had moeten vluchten. En omdat het plaatje toch niet breder is dan de 70ste week van Daniël, betekent het dus dat je moet vluchten in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Daarvoor, voor de 70ste week, heeft niet zoveel zin. Want als u mij vraagt, hoor je dan bij de gemeente als je gelovige bent. En dan word je weggerukt tot God en zijn troon voor de 70ste week. Dus dat gaat niet werken. Dus het is vluchten in de 70ste week. Dat wil zeggen, de eerste helft, wanneer het nog vrede is, om zo te zeggen. Wanneer men nog de gelegenheid heeft. En dat is dus wat hier staat. En daarna staat er vers 21, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld, of van dat er een volk geweest is op aarde, Daniël 12. Tot nu toe en ook niet zijn zal, daar hebben wij de term de grote verdrukking aan te danken. En u begrijpt dat dat slaat inderdaad op de tweede helft van de 70ste week, voor zover van toepassing op het Joodse volk. Maar aangezien de grote verdrukking moet leiden totaal tot oordeel over alle volkeren, de onderwerping, de vernedering van Satan, dan wel de antichrist en al die dingen meer, kortom, tot het begin van het duizendjarig rijk, betekent het dus dat de grote verdrukking als zodanig duurt vanaf het midden van de 70ste week, niet maar 3,5 jaar tot aan het einde van de 70ste week, maar het duurt totdat uiteindelijk ook Babel gevallen is en Satan gebonden is, of wordt, en voor 1000 jaar, enzovoorts. Dat is de complete periode van grote verdrukking. Wat natuurlijk toch in hoge mate overeenkomt met de term de dag des Heren. Niet noodzakelijk, doet er ook niet zoveel toe, maar het, als dag des Heren is het oordeel des Heren en dat is het. Wel nu, dit zijn de dagen waarin de Heer een oordeel brengt over de wereld als zodanig. En dat duurt niet maar 3,5 jaar. En voor de goede orde, heel wat discussies die ik ooit gezien heb, spreken zelfs over 7-jarige grote verdrukking of de 7-jarige verdrukking. En over eventueel de opname van de gemeente midden in de 7-jarige grote verdrukking. Dat is allemaal onzin. Dat is volstrekt onzin. Er bestaat geen 7-jarige grote verdrukking. Is er niet. Dus of die 3,5 jaar, maar die heeft alleen betrekking op het Joodse volk. Lees weer Daniël 9 vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk, uw heilige stad. Dat gaat over Jeruzalem, Juda. En als die verdrukking aan het eind is, dan haal je niet opgelucht adem, hè, dat is achter de rug. Nee, dan is het hele zaakje vernietigd. En dan moet er opnieuw opgebouwd worden. Dus wat de Heer doet, die doet het oude weg. Nee, ook in uw leven. Hij doet het oude weg en zet er wat nieuws voor in de plaats. Dat heet wedergeboorte en dit is de wedergeboorte van Israël. Nou ja, van andere volkeren, maar primair hebben we het nu over Israël. Het is het oude weg. Dus mensenwerk, de Heer doet het weg. Hij zegt, ik zal het doen. Ik zal u vergaderen in de woestijn. Ik zal u vergaderen in de woestijn der volken, schrijft Ezechiël. En ik zal u brengen vervolgens in het beloofde land. En daarmee bij de vervulling van mijn beloften enzovoorts. Dat is hoe het gaan zal. Maar er moet ook nog een boel gebeuren natuurlijk. Maar nou hier verder hè, in Matteüs 24. Zo die dagen niet verkort werden, die begrijpt u nu. Dat is verkort tot 1260, want de grote verdrukking als zodanig moet hierna alsnog komen over de overige volkeren. En dat neemt nog veel meer tijd dan die 3,5 jaar. Die 3,5 jaar, dat was een haastige klus in verband met Jeruzalem en Judea. En daaraan kan de hele wereld zien hoe God het doet. Ik denk dat het ook als voorbeeld gaat dienen in de daaropvolgende prediking. Nou ja, en dan staat er dus, maar als dan als iemand tot u zal zeggen, dan is de Christus is er niet. En het eindigt met vers 27 en 28, want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want waar het dode lichaam van een ongelovig Israël, een dode Joodse of Israëlitische staat is, daar zullen de arenden, van mijn part de gieren, maar daar zullen de arenden vergaderd worden. En let op, vers 29, en terstond, niks uitstel, niks onderbreking, terstond na de verdrukking, en nou begrijp je de volgende uitdrukking ook, der dagen, tweede naamval, terstond na de verdrukking van die dagen, welke dagen? De verkorte dagen, de 1260 dagen. Zie? Want er komt ook nog verdrukking daarna. Gaat door, over de rest van de wereld enzovoorts. Maar terstond na de verdrukking van die dagen, dat wil dus zeggen, terstond na de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar je kan natuurlijk ook zeggen gewoon, terstond na de 70 weken van Daniël. Terstond na de totale 490 jaren, hebben we die, zal, nee, moet de Messias komen toch, moet een eeuwige gerechtigheid aangebracht worden, minstens over het Joodse volk enzovoorts. Daniël 9 vers 24, en hier staat, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en zal de maan haar schijnsel niet geven. En dat is je eikpunt, want die hebben we gelezen in Joël 2. Verduistering van zon, maan en sterren. En dan is er ontkoming te Jeruzalem. Dat verwoest wordt overigens. Zie? Maar bij die gelegenheid, verduistering van zon en maan. Kijk, hier staat dus ook wanneer die zon en maan verduisterd zullen worden. En als je dus elders in het Oude Testament, ook in bijvoorbeeld Jesaja, leest, nog een paar plaatsen. Maar als je leest over de zon zal een schijnsel niet geven, de maan zal verduisterd worden of als bloed worden, want dan ook. Of de sterren zullen ingetogen, getrokken worden, of hoe het maar heten mag, of van de hemel vallen, dan zijn ze daar niet meer. Althans niet zichtbaar. Dan weet je wanneer dat is. Dat is je eikpunt, dat is een tijdstip. Dat is het eind van de 70ste week, de definitieve komst van de Heer Jezus Christus. In de zin van, hij gaat zijn koninkrijk nu op aarde openbaren. Dat neemt dan nog tijd, maar vooruit. Maar het gaat wel gebeuren. Dan ben je aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal een schijnsel niet geven. Kortom, het licht in de wereld gaat uit. En u weet wat ze zei, Mies. Licht uit. Spot aan, juist. Want als dan zal in de hemel, en dan wel aan de hemel, wat u maar wil, zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, We hebben er lang over nagedacht, en ik niet alleen, maar anderen ook, over wat is dat voor een teken. En tegenwoordig zeg ik, het teken is de Zoon des Mensen. Hebben jullie het? Zal aan de hemel verschijnen het teken, namelijk. Welk teken? Nee, klassiek is natuurlijk een kruis, dan verschijnt er een kruis aan de hemel. Dat heb ik altijd twijfelachtig gevonden. Sinds Constantijn de Groot heb ik dat altijd twijfelachtig gevonden. Maar doe maar. Als het dan toch een teken, een logo moet zijn, dan denk ik eerder aan een Davidster. Ten slotte gaat het om het huis van David. En waarom ook niet, want ik ben van mening dat Magen David, dat was een teken van David, de zespuntige ster, gewoon eigenlijk een teken is van Adam. De zes, de mens, geschapen op de zesde dag, enzovoorts. Degene die de verbinding tot stand zou brengen, want dat is wat een zes geacht wordt te doen, enzovoorts. En dan denk ik dus aan een Davidster. En de Joden zullen dat wel weer een aardig idee vinden. Mag ik aannemen. Maar nog later heb ik gedacht, waarom is het niet gewoon de Heer zelf verschijnt daar? En de vraag was toch, wat zal zijn het teken van uw komst? Zo werd het toch geïntroduceerd in vers 3. Wat zal het teken zijn van uw toekomst? Van uw aanwezigheid? Nou, dat is als in de wereld het licht uitgaat en de spot gaat aan. En wat zie je dan? De Heer zelf. Dat is het teken. Kortom, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan wordt hij weer wat algemener. En dan zullen al de geslachten van het land der aarde, staat er meteen. Ik zal niet ontkennen dat misschien gebeuren gaat, maar ik moet zeggen dat dit geciteerd is. Staat er toch wel bij, mag ik hopen? Nee, ik zie het niet staan. Maar goed, dan zeg ik het maar. Het is geciteerd uit Zacharia hoofdstuk 12. Daar staat het letterlijk zo. Dat de Heer zijn geest zal uitstorten der genade en der gebeden over de inwoners van Jeruzalem enzovoorts. En zij zullen zien die zij doorstoken hebben. En daarna zij zullen over hem rouw bedrijven. Als over een enig geboren dan wel eerst geborene. Wat hij natuurlijk ook daadwerkelijk is. Enzovoorts. Wat gaat gebeuren? En ze zullen de Zoon des Mensen, zie, de Zoon van Adam, dus dan toch maar een zespuntige ster er even bij. Ze zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels. En dat is de, ik ga weer kijken of het erbij staat. Ja, dit staat erbij. Dat is uit Daniël 7 vers 10. Ik zag één als eens mensenzoon, en daar komt de term vandaan eigenlijk, hè. Zoon des Mensen. Uit Daniël 7. Kan ook Psalm 8 zijn trouwens. En daar heb je ze weer allebei gehad. In het Oude Testament. Maar volgens de Joden komt de term Zoon des Mensen als een messiaanse term uit Daniël 7. En waarom ook niet? Want daar staat dat hij komt op de wolken des hemels. En dat wordt hier gewoon aangehaald. Dit soort schriftplaatsen staan niet op zichzelf, ik heb het u steeds gezegd. Het grijpt aan bij oud-testamentische schriftgedeelten die je dus zou moeten bestuderen om te begrijpen wat de Heer hier nou eigenlijk zegt. Hier ben je dus in vers 29, terstond na de verdrukking, ben je aan het eind van de 70ste week van Daniël en bij de verschijning van de Heer. Dat hij zijn voeten bij die gelegenheid zal zetten op de Olijfberg staat niet hier, maar wel in Zacharia 14. En dat is terstond na de verdrukking van die dagen, al staat het daar niet bij. Maar wat staat daar? Daar staat dat de Heer zijn legers verzameld heeft tegen Jeruzalem. En dat de stad zal worden ingenomen en verwoest. Nou, meer verdrukking kun je niet hebben, want als er geen Jeruzalem meer is, kan het ook niet verdrukt worden. En als er geen Joodse staat of volk meer is daar, dan kan het ook niet verdrukt worden. Het is het einde van het verhaal. Dus inderdaad, het is het eind van de 70ste week. En dan zou de Messias toch komen? Wel nu, dat is de volgende vers in Zacharië 14. Te 10 dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Heb je dat? En dat hij dan komt op de wolken des hemels uit Daniël 7. Ja, dat mogen duidelijk zijn, maar u begrijpt... Wat ik nu even zo in de gauwigheid doe, is dus nogal wat schriftplaatsen naast elkaar leggen. Maar dat is wat je zou moeten doen. Schrift met schrift vergelijken. Goed. Dan komt dus de Zoon des Mensen met grote kracht en heerlijkheid. En die zal zijn boodschappers uitzenden. Want ja, dat is nou, ja... Hoe zeg ik zoiets nou zo snel mogelijk? Het woord engel in het Nederlands is geen Nederlands. Het is het Griekse woord, gewoon getranslitereerd, het is niet vertaald. Omdat de vertalers geen woord konden bedenken op een of andere manier. Ze konden met elkaar er ook niet over eens worden en ze hebben dus dit gedaan. Ze hebben het getranslitereerd en het is zo toen tot Nederlands woord geworden. Maar het Griekse woord, angel, betekent gewoon boodschapper. Een bode. Zoals in bode graven, ja, precies ja. Uit het lied, ik zag een bode graven langs de Oude Rijn. Maar toen maar weer. Bij mijn geboortehuis moet dat geweest zijn, maar toen maar weer. Maar een bode, dat is wat een u weet wel, evangelie, zit erin. En u weet, dat vertaalt men, wat lomp, maar men vertaalt het met blijde boodschap. Dat is wat het is, het is een boodschapper. En of zo'n engel in de Bijbel nou een hemels wezen is of niet, dat weet ik niet, maar die hemelse wezens worden als boodschappers aangeduid. Maar aardse wezens dikwijls ook. Dus je weet het maar nooit. Je moet altijd kijken, er staat wel engel, maar wat is het? Trouwens, de meeste gevallen dat we in het Oude Testament denken te lezen over engelen, staat er gewoon een man, iemand. Er kwamen drie mannen aanbellen bij de tent, de camping, van wat het maar was, van Abraham, zou ik maar zeggen. Toch? Een man. En Jozua zag geen man. Hij sprak hem aan en zei, hoort u bij ons of... Of hoort u bij de vijand? Een man. Heb je dat? Goed. Nou, dan zal zijn engelen uitzenden. Zijn dat hemelse wezens? Ja, toch wel. Maar het is gewoon de gemeente. Dat weet u toch. Hè? Dat begrijpt u toch. Hè? De Bijbel leert dat als ooit Israël tot bekering zal komen. Nou, ik zou het anders zeggen. Als Israël het evangelie moet horen, zal het horen van de gemeente. Hoe dan ook. En voor zover zij ooit barmhartigheid zullen verkrijgen, zal het gebeuren door uw barmhartigheid, die van de gemeente. Dat is Romeinen 11 waar dat staat. En voor zover ze vandaag het evangelie moeten horen, ontvangen ze het per definitie van de gemeente, logischerwijze. En als het in de toekomst gebeurt, zodanig dat het volk tot bekering komt, dan gebeurt het ook door de gemeente. Onze taak is niet afgelopen als we doodgaan. En ook niet bij de wederkomst van Christus, nou ook niet bij de opname van de gemeente, dat al zeker niet. Maar sterker nog, onze taak zal pas werkelijk vervuld worden, uitgevoerd worden bij de wederkomst van Christus. Dat is na de 70ste week van Daniël. Wanneer wij tot zonen zullen zijn gesteld en tot koningen en priesters. En vanuit die hemelse positie zijn we inderdaad nog steeds vertegenwoordigers van dat grote rijk van Christus, om zo te zeggen. Gezanten van Christus wegen. Heb u dat? Hij zal zijn engelen uitzenden, de boodschappers. In Daniël heb ik er overheen gelezen, want ja, maar die verstandigen en die leraren die daar genoemd worden, wel, dat is wat het is. Dat is de gemeente. Daarom is er discussie over. Over wie gaat dat daar? En men weet het niet. Maar het is de gemeente. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Dat wil zeggen, de terugverzameling van Israël vindt pas plaats in deze 33 jaar. Ja, waar schrijf ik 33? Nou, hier dan maar. in die 33 jaar. Want ja, Israël is helemaal verstrooid. En wat er in het land was, is of dood, of is overgebleven in de woestijn. Heb je dat nog? Daarna moet de terugverzameling nog beginnen. Van primair Juda, dat ligt het meest voor de hand natuurlijk, de eigen stam, de koninklijke stam van Israël, maar ook van de overige stammen van Israël. En dan nog één, die terugverzameling die vindt in principe plaats niet doordat iemand zegt meekomen en nou hier naartoe, maar gebeurt door de prediking van het evangelie. Heb je dat? Hoe verzamelt God de gemeente trouwens? Hij heeft de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Hoe doet hij dat? Door de prediking van het evangelie. Men komt tot geloof en daarna is de vraag, maar wat moeten wij nou doen? En toen zei de Heer, nou laat die netten maar vallen en volg mij. Om maar eens wat te noemen. Nou, dat gaat in de toekomst ook gebeuren. Wat moet men dan doen? Nou ja, verzamelen in de woestijn. Om mee te werken aan, betrokken te worden bij de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Hier onder de volkeren. Want net zo letterlijk als Israël verzameld werd eerst uit Egypte. En uitgeleid werd achter Mozes aan. Letterlijk. De woestijn in, en het was door de Schelzee en wat het maar was. Net zo letterlijk zal in de toekomst Israël verzameld worden. En de Bijbel vergelijkt het ook letterlijk en zegt, maar wat in de toekomst zal gebeuren, dat zal nog groter zijn, veel groter dan de uittocht uit Egypte uit het verleden. Waaruit volgt dat die hele uittocht uit Egypte uit het verleden, al wat ermee samenhangt, fungeert dus ook als een profetische illustratie van wat nog steeds gebeuren moet in de toekomst. Niemand rekent erop, men denkt dat het niet kan. Men denkt trouwens dat er van Israël niks over is. Ja, niet alleen van de Joden, maar specifiek ook van de 10 stammen, want die heeft men ook verdonkere maand, enzovoorts. Maar het gaat er toch heel anders uitzien. En daar gaat het maar om, hè. Kortom, het evangelie zal gepredikt worden uit de vier winden. Het is tamelijk dichterlijke taal, als u mij vraagt, maar dat betekent van over de hele wereld. Toch? Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Een andere keer leg ik uit dat het uiterste van de hemel hetzelfde is als het uiterste van de aarde. Nou ja, dat is natuurkunde, kosmologie. Maar toe maar. En dan komt hij. En leert, omstreden tekst, en leert van de vijgenboom deze gelijkenis. En u wordt geacht te weten dat de vijgenboom de hele geschiedenis door een uitbeelding is. In elk geval van de Israëlitische staat, de staat Israël, het volk, de natie als zodanig. En dat is dan weer zo omdat de vijgenboom uitdrukking geeft aan de aardse, zichtbare, fysieke, aardse zegeningen die God geeft. Dat is de vijgenboom. Vandaar dat hij als vierde uit een reeks van Deuteronomium 8 uitdrukking geeft aan de bedeling van de wet. En de wet heeft van doen, de Mosaïsche wet heeft van doen met een Israëlitische staat, met daaraan gekoppeld, als men die wet gehoorzaamt, aardse zegeningen. Dat is de vijgenboom. Daarna kennen wij de wilde vijgenboom, die onvruchtbaar is. Daar kun je als belastingambtenaar nog je voordeel mee halen. Maar toen maar, Jericho en zo, maar daar moet ik het allemaal niet over hebben. Maar dat was nog net even voor de intocht in Jeruzalem, weet u wel, in Lucas 19 enzovoorts. Maar wilde vijgenboom, dat wil zeggen, het land, de natie, de wet brengt geen vrucht voort. Gaat niet werken. Maar goed. Meer kan ik dan ook, nou ook niet over zeggen. Maar leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak eindelijk, nu, inmiddels, na verloop van tijd, nu, na, u weet wat ik dan zeg, bij nu, er gaat wat aan vooraf, is wat geweest, maar wanneer zijn tak nu teder wordt, en die is een beetje grappig, om, Ja, omdat in de voorgaande hoofdstukken, ik moet even bladeren, misschien moet ik al ver bladeren, nee, niet zo ver. Omdat in de voorgaande hoofdstukken, voorgaande dagen, sprake is van dat de Heer de vijgenboom vervloekt en zegt, aan u groeien geen vrucht meer in der eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde terstond. Ik lees hem uit Matteüs 21, dat is de geschiedenis van de zogeheten intocht in Jeruzalem, dat geen intocht in Jeruzalem was, heb ik u uitgebreid verteld. En bij die gelegenheid wordt dus ook de vijgenboom vervloekt. Heb je dat nog? Dat is in feite de uitdrukking van een oordeel over Israël als zodanig en meer specifiek over Jeruzalem en de Joodse staat. Boom blijft staan, maar brengt geen vrucht meer voort. Dat is wat het is. Zodat je maar weer ziet dat deze dingen, dat de aard van onze tegenwoordige bedeling, die verborgenheid enzovoorts, en dat het koninkrijk voorlopig niet zo openbaar worden, wel degelijk bij de Heer bekend was en ook geïllustreerd wordt. Want dat maakt hier deel van uit. Dat zeg ik voor de ultradispensationalisten. Je vindt die dingen allemaal terug. In Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes enzovoort. Zeker wel. Maar het is verdorring van de vijgenboom. En nu zegt de Heer, wanneer gij ziet dat de vijgenboom zijn tak teder wordt. Welke vijgenboom? Wel diezelfde vijgenboom die verdord was. Het gaat over het Joodse volk. En begrijp je me goed, dat die tak teder wordt, wil zeggen dat er ineens weer leven in die boom actief wordt. Het is toch een uitbeelding van een herstel van een minstens Joodse, maar ik zeg liever gewoon Israëlitische natie, staat. Begin daarvan. Wanneer is dat? Nou, niet vandaag. En ook niet in 1897, of wanneer was het? 1895, Zionistencongres. En ook niet in 1948, de oprichting van de zogeheten staat Israël. En over de daarna volgende oorlogen zullen we het helemaal niet hebben. Dat valt in de categorie van Ezechiël 37. Beenderen naderen tot elkaar, maar er was geen leven in. Het liep helemaal uit de hand, om zo te zeggen. Er ontstond een dood lichaam. Waarvan wij gezegd hebben, gelezen hebben, waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Daar komt die verdrukking over. Daar begint het verhaal overnieuw, ook in Ezechiël 37, want dan moet Ezechiël opnieuw profiteren over die beenderen. En toen pas kwam er leven in enzovoorts. Kortom, dit is een verwijzing naar wat er gebeurt na de verdrukking van die dagen, de verschijning van de Heer zelf, het uitzenden van boodschappers om Israël te verzamelen. En daardoor ontstaat dus het begin van de openbaring van het koninkrijk op aarde in Jeruzalem, dan wel de omgeving van Jeruzalem of, nou ja, herbouw daarvan. En dan zie je dus die vijgenboom tot leven komen. Maar het gaat niet om de vijgenboom, het gaat om de vrucht van de vijgenboom. En zover is het nog niet. En daarom staat er, leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, de grote verdrukking, misschien moet ik zeggen, beginnend bij de gruwel der verwoesting. Maar in ieder geval de grote verdrukking, de verduistering van zon, maan en sterren, de verschijning van de Heer enzovoorts. En dan de uitzending van de boodschappers en de terugverzameling van Israël, het begin daarvan. Als je dat allemaal meemaakt, als je dat ziet, dan weet je dat het nabij is. Voor de deur. Het gaat nu werkelijk. Nu gaat het door, om zo te zeggen. En dan ben je dus niet in de, niet, dat is niet vandaag, dat is zelfs niet in de 70ste week, maar het gaat over wat daarna gebeurt. het tot leven komen van de vijgenboom. En de vrucht van de vijgenboom, ja, dit, laten we het maar populair zeggen, dat is de 1000 jaar. Dat is de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde, met zijn complete uitwerking in deze kosmos, in deze oude wereld nog. Dat is de vijgenboom, de vrucht, zegeningen van Gods wegen, zichtbaar fysiek ook in deze wereld. Hebben jullie dat nog? Nou, daar slaat het op. En dan staat er nog, zo weet er in de bij is, voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Ja, als het geslacht zou betekenen, het Joodse volk zal niet uitgeroeid worden voordat al deze dingen zullen geschied zijn, dan vraag ik me af waarom zoiets in de Bijbel moet staan hier, want dat wisten we toch wel. Dan betekent het niks. Dus dat vind ik niet zo'n voor de hand liggende lezing. Taalkundig kan het. Dit geslacht kan betekenen een ras, een volk, wat het maar is. Maar dat lijkt me niet voor de hand te liggen. Binnen de context kom je niet eens op het idee. Maar u weet hoe het is. Men neemt een vers uit de context, gaat erover zitten nadenken. Of men gaat een eind fietsen en onderweg op de fiets denkt men erover na. Of wat het maar is. Ja, dat kan er wel zijn. Ja, ik steek er een beetje de draad mee natuurlijk. Ik weet het. Maar toch, ik probeer u te concentreren. Binnen de context kom je daar niet op. Binnen de context weet je, het gaat fout. Er komt niks van terecht. Er is geen eentocht in Jeruzalem. Het loopt verkeerd af. De tempel wordt aangeveegd. Dan wel, er wordt een puinhoop van gemaakt door de Heer zelf. Want ik kom bij een vijgenboom en ik vervloek de vijgenboom. En als ze dan de Heer vragen, maar wat komt er dan van de koninkrijk terecht? Zegt, nou, dat kan al wel even duren, want er komen oorlogen, geruchten van oorlogen, griepepidemieën, pestilentie, aardbevingen, verschillende plaatsen. En nog eens, het is het beginsel der smarten. Dan weet je, nou, daar komt voorlopig niks van terecht. En nu zegt hij, maar als je ziet die vijgenboom uitbotten, die vijgenboom die zojuist vervloekt was, dan weet je dus dat hier nu gezegd wordt, nee, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan. Dat betekent dan dat binnen die generatie het gebeuren zal. Heb je dat? Diegenen die dit meemaken tot in het begin van de 33 jaar, die maken dus ook mee het binden van Satan, diezelfde generatie. En als het gelovige mensen zijn, kun je rustig zeggen, diezelfde mensen zullen dat meemaken. Dat is wat beloofd wordt. En ik weet het, ik heb geen tijd meer, ik kom weer helemaal in de knoei, zoals altijd. Maar anders zou ik zeggen, er mochten er mensen zijn die van ellende voor die tijd overlijden vanwege de aardbeving, de pestilentie en de corona, dan worden ze weer opgewekt. Want ja, dat is in het verleden ook gebeurd. Bij het aanbreken van onze bedeling. Weinig bekend, maar het is zo. En in de toekomst zal het ook nog een keer gebeuren, want het wordt in Openbaring beschreven. Dus doe maar, dit geslacht, deze generatie zal niet voorbij gaan. En ik, niet dat het me veel interesseert, maar ik heb gezien, ik heb me nogal bezig gehouden, kan ik rustig zeggen, met wat genealogische studies enzovoorts. Maar ik verzeker u, dat men roept wel, mensen werden vroeger lang niet zo oud als vandaag. Dat kan nog wel wezen, maar bij mijn berekening is het nog altijd zo, 1 eeuw is 3 generaties. Dat betekent dat een generatie 33 jaar duurt. Of dat altijd zo was, weet ik niet, maar als gemiddelde klopt het echt. Maar goed, ik zal u er niet verder mee lastigvallen. Mij maakt het niet uit. Als je zegt, maar een generatie was toch 40 jaar, zo, ja, dat is ook goed hoor. Vind ik ook prima. 70 jaar? Ja, dan is er al lang een andere en nog een andere. Toch? Dan loop je mensen rond die ik beschouw als jongelui en die worden aangesproken met opa en oma. Dus kan je nagaan. Ja. Ik ben aardig de tel kwijt. Maar binnen die generatie zal het gebeuren. En dat is dus ook een antwoord op, zult gij in deze dag, in deze tijd, in onze generatie, impliciet, koninkrijk en Israël weder oprichten. Nou nee, maar als je dit meemaakt, dan wel. Binnen 1 generatie. En dan meteen verder, want dan staat er, Voorwaar, dat is amen, hè, dat weet u. Hè? Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En daarmee ben je niet eens via één generatie terecht bij de 1000 jaren. Maar daar ook al voorbij, want de volgende zin luidt, de hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Een populaire tekst, omdat de suggestie... wellicht gewekt wordt, als je niet meer weet van je Bijbel, er wordt een suggestie gewekt dat dit meteen leidt tot het einde, tot de ondergang van de wereld, om zo te zeggen. In deze generatie gebeurt het meteen, dus dan is het over. Wederkomst van Christus, vergaan van hemel en aarde. Maar zo ligt het niet. Het punt is namelijk dat degene die als gelovigen inderdaad dit meemaken, en als gelovigen dus ook de 1000 jaren, of als je dat zo zeggen kunt, ingaan. Dat kan je eigenlijk niet zo zeggen, maar beleven, ze komen de koninkrijken. Die worden geacht helemaal niet te sterven in de 1000 jaren. Die worden zelfs ouder dan 1000 jaren, ook nog in deze oude wereld. Omdat daar inderdaad dingen als ziekte en dood, ja, die zijn al verslagen. Begrijp je me goed? Er zijn mensen die zullen sterven. Ook in die periode. Zelfs jongelingen van 100 jaar. Is dat, staat in Jesaja. Dus doe maar. Maar het algemene idee is dat men... ja, ik weet niet hoe en waarom. Dat is mijn afdeling ook niet. Maar dat men... misschien zijn er betere medicijnen, dokter. Ik weet het ook niet. Maar, of misschien zijn er is er betere voeding... Van de boom des levens of zoiets. Daar wil ik het nu verder niet over hebben. Maar het lijkt zo. Nou, ik geloof dat dat zo is. Hè? Mensen die dat meemaken, gewoon doorleven tot de jongste dag aan toe. Moet kunnen. Nou, als de Heer het wil. Ik vroeg het nog aan Methuselam. Die zei: nou. Hè? Hier en daar een beter pilletje. Dan moet het toch wel haalbaar zijn. Enzovoort. In ieder geval, in zijn geval scheelde het niet veel, daar gaat het maar om. En daarna wijs ik erop dat de uitdrukking luidt, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. En waarom er dan een punt staat en een nieuwe kop en dat soort dingen meer. En dan doch van die dag en die uren weet niemand. Die heb ik nooit begrepen, want volgens mijn juffer Nederlands is doch één voegwoord. En die wordt voorafgegaan door een komma. Nee, dat heb ik op school geleerd. Dus ik lees hem ook inderdaad meteen door. Mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan, doch van die dag en die uren weet niemand. Zodat nou de vraag is, van welke dag en uren weet niemand? Die van hemel en aarde zullen voorbij gaan. Want ja, als het over de wederkomst van Christus gaat en gebeurtenissen daaromtrent, heet het... Je hebt niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel. Dus 1 Thessalonicenzen 5, vers 1. Hebben we die nog? Dus niet meteen roepen, je kan het niet weten, want zo ligt dat niet. En dat is ook niet wat dit vers zegt. Nou ja, en hierna komt er dan vanaf vers 36 een toelichting... Waar dan staat, doch van die dag en uren weet niemand, maar dat hoorde gewoon bij het voorgaande vers en de voorgaande pericoop enzovoorts. Want er komt nou een nieuw deel in deze toespraak. Het eerste deel was algemeen, hongersnoden, pestilentie en vervolging en wat het maar was. Het algemeen. Het tweede deel begint bij vers 15 met chronologische gegevens. Wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting, dat ons dan komt de grote verdrukking. Dat is 3,5 jaar, beperkt tot 3,5 jaar. En dan is de verdrukking om, want dan is Jeruzalem verwoest en er verschijnt aan de hemel ter gelegenheid van verduistering van zon, maan en sterren enzovoort. Verschijnt daar de Heer enzovoort. En daarna worden de engelen uitgezonden, ik citeer hem dan maar min of meer letterlijk, die dan de De Israëlieten moeten terugverzamelen, dat soort dingen. En die Israël, het land moeten gaan bouwen, de natie enzovoort. En als ik Openbaring 7 gelezen zou hebben, dan volgt er ook nog. En er zullen 144.000 zendelingen uitgezonden worden, vertegenwoordigende alle stammen van Israël, over de hele wereld, om het evangelie te prediken, alsnog aan alle volken, enzovoort. Gaat dus niet via één man en internet. Gaat 144.000 worden uitgezonden. Ik denk dat het internet langzamerhand plat ligt, maar toe maar. Maar we lezen ook: gelijk de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de aanwezigheid, de presentie, de parousia van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, want de dagen van Noach zijn de dagen voor de zondvloed. Na de zondvloed lees je over Noach niks meer. Etende en drinkende en trouwende en ten huwelijk uitgevende, erger. Nou ja, dat heb ik vaak gehoord, dat het zo erg is wat die mensen deden toen. En daar heb ik ook eens rustig over nagedacht. En toen dacht ik, dat is toch het normale menselijk bedrijf. Dat is toch wat wij doen. Etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende. Dat doen die duifjes zelfs, die bij ons broeden in een bloembak die voor het raam hangt aan de achterkant van het huis. Tussen de geraniums, zo oud zijn ze niet, maar twee tortelduifjes enzovoort. Die zei, tot mijn verbijstering stelde ik vanmorgen vast dat ze aan hun derde broedsel begonnen zijn, voor zover ik daarbij gehouden. Ik weet niet wanneer ze begonnen zijn, maar dit is het derde broedsel wat ik meemaak. Hebben ze verdorie, zijn net die beesten uitgevlogen, liggen er weer twee eieren. Echt? Dus ja. Goed voor het ontbijten. Maar goed, maar dat is wat ze doen. En ik heb het nog nagevraagd aan meneer Freud. U weet wel, die van Eet Meer Freud, die man. En die zei, ja, dat is wat de mens doet. Daar gaat het allemaal over. Over eten en in leven blijven. En dat gaat niet lukken. Dus je moet nageslacht verwekken. Daar gaat het allemaal maar om. En daarna kan je verdwijnen. Althans, volgens mij is Dekkers. Maar de... Ja, want we hebben wat nu natuurkundige mensen die over het leven hebben nagedacht. Maar dat is wat wij mensen doen. Eten en drinken en de verkeringtje de rij heette dat in het half Gronings. Hoe is het met een verkeringtje de rij? Nou, niet zo best. Als je ze krijgen kunt, weer ze niet hebben. Als je ze hebben kunt, weer ze niet hebben. Snap je wel? Wat je krijgen kunt, weer niet hebben. Zo, het is, wat een getop is dat altijd. Ik ben blij dat ik 75 ben, daar ben ik af van dat gedoe. Ja, toch, dat is toch zo. Er is niks bijzonders. Wat er staat is gewoon dat de mensen gewoon doorgingen met hun gewone dagelijkse doen en laten. Dat is wat het is. Een soap heet zo'n ding. Dat is het menselijk bedrijf, dat gaat maar door. Je wil weten hoe het afloopt, maar het loopt niet af, het gaat maar door. De ene geslacht komt en het andere gaat en... doe maar. Dat is wat ze doen. Ze trokken zich van Noach en van de weersverwachting niks aan. Tot het ging regenen, ja, toen was het te laat. Zie? Dat is wat er staat. Zij bekenden het niet totdat de vloed kwam, de grote vloed, en hen alle wegnam. Wie werd er weggenomen trouwens? Niet Noach en de zijnen, maar die goddelozen. Toch? Van de wereld der goddelozen, want zo heet het later bij Petrus, de wereld der goddelozen, de dagen van Noach. Alzo zal ook zijn de toekomst, de parousia van de Zoon des Mensen. De parousia van de Zoon des Mensen begint bij zijn eerste verschijning op de Olijfberg. Dus dat is na de 70ste week en na de verdrukking van die dagen. Dat zijn de dagen waarin het oordeel over de totale wereld, alle volkeren, wordt aangekondigd. Wereldbreed. Niet alleen een lokale bui, maar een zondvloed, om zo te zeggen. Overdrachtelijk bedoel ik het, maar wel degelijk over heel de wereld. Dat wordt ook aangekondigd. Er staat een datum voor. Net als bij Noach, want er stond 120 jaar voor. Het was aangekondigd. slecht begrepen, maar het staat er gewoon. Dan ook, maar men trekt er zich niks van aan. En wat er gebeurt is dat aan het eind van de rit, wat ongelovig is of goddeloos of hoe dat maar heten mag, dat wordt van de aarde weggenomen. Nee, dat is niet de opname van de gemeente. Je bent 40 jaren later. Wat weggenomen wordt, gaat de verkeerde kant op, gaat niet naar boven, maar naar beneden. Wat weggenomen wordt bij Noach toen de zondvloed daar was, dat ging niet naar de hemel, dat ging naar het dodenrijk. Heb je dat nog? En wat niet weggenomen werd, bleef gewoon op aarde, want Noach en de zijnen bleven hier op aarde. Nou ja, via de redding, via die boot. Maar ze kwamen, kwamen gewoon hier op aarde terecht. De bekende plek, Ararat enzovoort. Dat staat gewoon in de Bijbel, gaat gewoon verder. Dat weet u toch? Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal... Wie vindt je leer van uitverkiezing geprojecteerd? Ook trouwens, maar... De een zal genomen... Dat weg, dat staat er niet. Dus gewoon, de een zal genomen worden... En de ander zal gelaten worden. En degene die gelaten wordt, blijft dus waar hij is. Op aarde. En met het voorschrijden van de tijd gaat hij dus het openbare koninkrijk binnen. En degene die genomen wordt, die verdwijnt inderdaad, net als in de dagen van Noach, naar het dodenrijk. En met de gemeente als zodanig heeft het niks van doen. Laat staan met de opname van de gemeente. Daar komt hier helemaal niet in voor. Zie? Nou, dat is wat beschreven wordt. Waarbij volledigheidshalve er dan nog maar aan toevoeg dat het woord dat hier vertaald is in de Statenvertaling met verlaten, dat is het normale woord voor vergeven. Uit bijvoorbeeld het Onze Vader. En vergeef ons onze schulden, laat ons onze schulden gelijk ook laten onze schulden na. Zo van laat maar zitten. Niks aan doen, dat is laten. Dat woord is het. Echt, dat is positief. Zie? Maar het moet duidelijk zijn dat die dagen die hier beschreven worden als de toekomst van de Zoon des Mensen, dat de dagen zijn vanaf de 70ste week van Daniël, tot aan het moment dat ook Satan gebonden wordt na de val van Babel zelf, enzovoorts. Heb je dat? Mooi. Want kijk, pas die redenvoering gaat nog veel verder. Hierna volgen drie gelijkenissen, uitgebreid, die kennelijk ook specifiek op die dagen van toepassing zijn. Dat je er wat in herkent, omdat God altijd dezelfde wijze handelt. En omdat het om dezelfde soort mensen gaat als wij zijn. Ja, dat mogen dan zo zijn. Maar de gelijkenissen die hier staan, gaan specifiek over die tijd. Die van de wijze en dwaze maagden enzovoorts. Ik weet wel dat de strekkingen van ook op onze dagen dikwijls van toepassing kan worden gebracht. Maar ze gaan er niet over. Ze gaan over die tijd. En dan volgt pas 25 vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. En u weet dat de Heer komt met zijn gemeente, toch? Dan zal hij zitten op de troon zijn in heerlijkheid. Niet, dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar dan zal hij zitten op de troon zijn in heerlijkheid. Dat is feitelijk pas bij de aanvang van de 1000 jaar. Als Babel gevallen is, dat rijk van de antichrist weg is, enzovoorts. En daarom is het ook niet hoofdstuk 24 vers 29. Maar het is 25 vers 31. Dat is een andere gebeurtenis en daartussen ligt dus een generatie, dit geslacht, dat geen zins voorbij zal gaan. En als het dan toch weer chronologie moet worden, 33 jaar, ja. En als het dan zover is, dan zullen inderdaad al de volken voor hem vergaderd worden. Niet noodzakelijk allemaal in één dag of één jaar zelfs. Maar voor het zover is, de volkeren zullen voor hem verzameld worden. En als koning zal hij hen toespreken, dat staat er ook allemaal. En daar moet uit geconcludeerd worden dat inderdaad de goddelozen van de aarde worden weggedaan. En dat alleen de gelovigen en zij die daar de consequenties uit getrokken hebben, de 1000 jaren als zodanig zullen binnengaan. En daarmee eindigt dan deze redenvoering als antwoord op de vraag van de discipelen, wanneer zal dat zijn? Maar je vindt hier duidelijk twee markante gebeurtenissen. Eén is aan het eind van de 70ste week, de Heer alleen, aan de hemel om zo te zeggen, met alle gevolgen van dien en uiteindelijk dat hij als koning in alle heerlijkheid erkend wordt en als zodanig recht spreekt over de volkeren der aarde en daarmee over de hele mensheid. En zo is dat ook. Maar wij moeten denk ik dringend ophouden nu, want het is alweer de hoogste tijd. Dus meer daarover in de volgende zitting vanavond.